Soms zijn er van die hele simpele kleine dingetjes. En dat vind ik zo mooi van de Bijbel. Dat dat gewoon heel vaak gebeurt. Dat er van die hele kleine dingen zijn die als je niet uitkijkt, daar lees je zo overheen. Die vallen niet altijd heel erg op. En tegelijkertijd geloof ik juist dat God ons geroepen heeft om te zien wat misschien verborgen is, maar wel aanwezig is. Toen ik het hier een paar weken geleden had gehad over onder andere Gideon. En dat we dat ook Petra en ik, terwijl we in Canada zaten, aan het uitbidden waren van hoe die wijzen uit het oosten naar Jezus toe kwamen om daar hun gaven en talenten aan zijn voeten te brengen. Hun bezittingen, datgene wat ze hadden om hem te aanbidden. Dat sprak ons aan, omdat dat is iets wat wij willen doen. Wij willen wat we hebben, willen we altijd aan zijn voeten leggen. Maar om daar te komen, om bij Jezus' voeten te komen, heb je soms richting nodig. En zo baden we van, Heer, laat de ster bewegen. En de ster begon te bewegen op hele bijzondere manieren. Maar daarover doordenken is van, stel je voor, je bent een van die drie wijzen. En je kijkt naar die sterrenhemel. En er is niet maar één ster, maar er zijn miljoenen sterren. Er zijn heel veel sterren. Er zijn heel veel dingen in het leven. Het leven waarin wij in zitten, die zit propvol allerlei dingen, allerlei signalen, allerlei prikkels die op je afkomen. En voor deze drie wijzen, om in die prikkels van al die sterren de ster te zien die bewoog, de ster te zien die ze moesten volgen, dat is niet simpel, dat is niet makkelijk, dat is uniek. En dat zij in staat waren om dat te zien, zegt iets over hun hartsgesteldheid, over hun houding, over hoe hun positionering in het leven. En zo is het ook in de Bijbel dat er soms van die dingen zijn. Soms kun je de Bijbel zien als een boek vol met letters en vol met woorden. En denk je van, wat moet ik daar nou mee? Maar door Gods geest, want dat is wat Gods geest doet, kan het soms zijn dat je naar de Bijbel kijkt en dan is het net of je een pagina leest en dan gaat er van bij een paar woordjes, gaat gewoon voeps, het licht aan. Dat mag je ook zien als de leiding van Gods geest werkt zo. Dan wijst je dat, lees dat eventjes. En denk er eens over na. Denk er eens nog een keer over na. En denk er eens nog een keer over na. En er zijn een hele hoop woorden, een hele hoop signalen. Maar wij zijn geroepen, jij en ik zijn geroepen, om te leven in afstemming met Gods geest, zodat Hij ons kan helpen, zodat we die hele kleine dingetjes opmerken. En mijn verlangen voor jou en voor ons van vanmorgen en voor ons als kerk en als gemeente en als christenen, is dat wij oog hebben voor die kleine signalen van God. En zo was het voor mezelf van de week toen ik de Bijbel aan het lezen was en aan het bidden was, ook voor aanstaande zondag. En dat ik dacht van, Heer, wat wilt u dat ik spreek? Had ik zo'n moment dat ik een stuk uit de Bijbel las en er waren een paar van die woorden die in één keer eruit sprongen. Waarvan ik dacht van, nou, wat moet ik daar nou mee? En tegelijkertijd erover nadenken en over doorbidden dacht ik van, hé, dat is bijzonder. Dat is bijzonder. En het zinnetje is in het midden. In het midden, dat zijn drie woorden in de Nederlandse taal, maar ik heb het eventjes onderzocht en in de grondtekst is dat gewoon één woordje. Dus ik ging kijken van, hey, hoe vaak komt dat woordje voor? Te midden, zo wordt het wel in een andere vertaling vertaald. Maar het woordje wat daar gebruikt wordt, heeft te maken met datgene waar iedereen naar kijkt. Datgene wat centraal staat. Er was iemand ziek en die werd door Jezus in het midden geplaatst. En iedereen ging er naar kijken. Toen Jezus aan het spreken was bij iemand thuis en dat dak werd opengelegd en die vrienden lieten de lamme man zakken door het dak heen, dan staat er letterlijk dat woordje, ze legden hem te midden. Voor Jezus en voor alle toeschouwers, als het ware, hier is Jezus, daar zijn jullie. En daar, woeps, het dak gaat open en daar te midden. Te midden is die plek waar iedereen naar kijkt. Is de plek waar alles omheen draait. Te midden is die plek waar invloed van uitgaat. Daar waar je dan naar kijkt, dat stukje te midden, dat is dan iets waar alle ogen op gericht zijn. En doordat alle ogen daarop gericht zijn, wordt datgene wat er omheen gebeurt beïnvloed. Dus de vraag is, wat staat er in het midden van jouw leven op dit moment? Wat staat er in het midden van je gedachten op dit moment? Als je aan het aanbidden bent vanmorgen, wat staat er te midden? Want datgene wat te midden staat, of diegene die te midden staat, misschien sta je zelf in het middelpunt. Of misschien staan omstandigheden in het middelpunt. Misschien staan uitdagingen in het middelpunt. Misschien staan onzekerheden in het middelpunt. Of misschien staat je carrière in het middelpunt. Misschien staat je succes in het middelpunt. Misschien staat je falen in het middelpunt. Maar datgene wat in het midden staat, bepaalt alles wat er omheen gebeurt. Het is zo'n tolletje, weet je wel? Die draait. En in het midden is zo'n punt en daar leunt hij op. En doordat alles daaromheen draait, blijft hij in balans. De aarde heeft zo'n as van noord naar zuid. En daar draait die hele aarde omheen. Dat is zo'n middelpunt waar alles omheen draait. Wat staat er in het midden van jouw leven op dit moment? Wie staat er in het midden? Want dat bepaalt de hele hoop. En ik heb natuurlijk al een beetje wat weggegeven doordat ik zei dat ik die cd grijs iTunede. Van Jesus at the Center of It All is niet een leuk liedje, is niet een leuke titel voor een cd, maar is datgene waar jij en ik, als wij ja hebben gezegd tegen Jezus, toe geroepen zijn. Ten diepste ben jij geroepen tot een leven met Jezus in het middelpunt. En weet je wat ik zo maf vind daar juist over, wat mij heel vaak opvalt, is dat mensen, als je dat zegt, van het draait allemaal om Jezus, dan doen ze altijd een beetje zo, ja dat weten we allemaal wel. Dat is christendom 1.1.0 of zo, weet ik veel hoe je bedenkt. Wij zijn al 10 jaar christen, dus wij weten dat allemaal al. Dat hoeven we niet meer allemaal te horen. Wij willen nu de diepere theologische uiteenzettingen van, weet ik veel, hoe zit dit en hoe zit dat. En dat is allemaal niks mis mee, want God wil dat je niet alleen bij de melk blijft, maar dat je ook meer gaat leren in Gods woord en gaat ontdekken de diepere dingen in Gods woord. Dat is allemaal super, allemaal fantastisch. Maar als je gaat nadenken over Israël, als je gaat nadenken over evangelisatie, als je na gaat denken over hoe de vijfvoudige bediening werkt, als je gaat nadenken over hoe de kerk georganiseerd behoort te zijn, als je dieper wil kijken van hoe zit het nou met de context van de Midjanieten tegen de andere iets, weet ik veel, hoe diep je erop in wil graven, als dat niet gebeurt vanuit dat middelpunt, dan vliegt het letterlijk alle kanten op. Dan raak je uit balans. En dan raak je iets kwijt. Ik heb vorige week het gezegd, van in deze paar weken dat ik hier ben, wil ik nog heel graag een paar van mijn eitjes leggen. En sommige van die eitjes zijn eigenlijk misschien best wel heel simpel. Vorige week heb ik het gehad over hoe Gods geest en orde met elkaar in balans zijn. Niet één of het ander. Als je kiest voor het één of het ander, dan raak je uit balans. Maar samen geeft het leven. Nou, een ander eitje die ik eigenlijk heel simpel wil leggen in dit huis en wil achterlaten. Verlies nooit en onderschat nooit, 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 nooit het belang van een Jezus gericht leven. Jesus at the center of it all. Ik geloof dat deze kerk heel veel potentie heeft, nog steeds. En toen God op mijn hart begon te spreken om de kerk los te laten, vond ik dat heel apart. Omdat ik dacht van ja, maar dit dan nog en dat dan nog. En er is nog zoveel werk te doen. Maar Jezus zei, ja, maar het is niet jouw kerk, Lodewijk. Het is mijn kerk. En ik geloof dat er geen berg te hoog is. En Christian begon met een bijbeltekst. Met mijn God spring ik over een muur. Ik geloof dat er nog zoveel in deze gemeente, maar ook in jouw leven, in jouw individueel leven. Dat kan echt, ook zelfs in je natuurlijke carrière, in je geestelijke groei, op alle gebieden, dat kan heel veel vrucht dragen. God wil je openbaring geven, misschien hou je juist van theologie of wat dan ook. Maar dat centrum, Jesus at the center of it all, verlies dat nooit. Verlies dat nooit. En ik heb het wel eens gebruikt of benoemd in mijn preken als van Jezus in de ogen kijken. En dat is, ja, hoe doe je dat dan? Want je weet niet eens wat voor kleuren ogen heeft hij. Waarschijnlijk bruin, maar hij was Jood. Maar je weet niet hoe zijn hemelse ogen eruit zien. Dus je weet, ja, we weten dat niet letterlijk. Ik heb het er niet over fysiek in de ogen kijken. Maar ik heb het over eye-to-eye focus. Wie staat er in je middelpunt? Jezus in de ogen kijken betekent van, hey. En een paar teksten die ik even wil lezen. En dan ga ik jullie natuurlijk ook weer wat handvaten geven, zoals altijd. Maar deze teksten vielen me op. Lucas 2, vers 46. Daar staat er dit. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel. En dan staat er waar hij tussen de leraren zat. En dat woordje tussen de leraren, dat is dat woordje waar ik het over heb. In het midden. Hij zat tussen de leraren niet zo vanaf, ze zaten in een rondje. En hij zat hier en daar zat een ander en daar zat een ander en hij praatte mee. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, is hij stond in het middelpunt. Hij zat tussen die leraren en hij luisterde naar hen en stelde hen vragen. Alle ogen waren op hem gericht en hij stelde hun vragen. Met broekie 12 jaar oud, maar toch was hij daar. En zelfs de leraren binnen de tempel, die waren gecentreerd rondom hem. Matthäus 18, vers 20, een hele bekende. En ook dit, onderschat dit nooit. Dit zijn van die simpele sterretjes die misschien hangen in de lucht tussen heel veel andere sterren. Maar vergeet deze niet, want waar 2 of 3 mensen in mijn naam samen zijn. Wat betekent dat in mijn naam? Daar kun je hele diepe studie over geven. Maar in mijn naam betekent vanuit de hemelse mindset. Vanuit verbondenheid met de hemel. Ik heb daar laatst ook een preek over gehouden. Hè? Laat hier op aarde geschieden zoals het is in de hemel. Bedenk de dingen die boven zijn. Dus daar waar 2 of 3 mensen samenkomen vanuit hun hemelse verbondenheid. Vanuit dat zij in hun denken en in hun houding en in hun handelen. En hoe ze met anderen omgaan en hoe ze met zichzelf omgaan. Dat doen vanuit die hemelse verbinding. Daar waar 2 of 3 mensen op die manier samen zijn. Daar zegt Jezus, daar ben ik. In hun midden. Daar sta ik centraal. Denk nooit lichter. Oh ja, Jezus zit middelpunt. Het draait allemaal om Jezus. Oh ja, natuurlijk, natuurlijk. Nee, het draait echt allemaal om Jezus. De Bijbel die zegt zelfs over Jezus dat hij de aarde draagt. Dat hij de aarde schraagt. Dat de hele schepping, de wetenschap. Weet je dat de wetenschap heel veel kan achterhalen wat werkt. Maar er zijn nog een hele hoop dingen die ze niet kunnen uitleggen hoe het werkt. Zelfs die kleinste atomen en hoe alles daaromheen zit. Ze weten dat het werkt, maar er zitten nog dimensies in dat ze nog steeds niet 100% kunnen uitleggen. Hoe kan het nou dat het allemaal bij elkaar blijft? Nou, de Bijbel zegt dat Jezus alles bij elkaar houdt. Dat hij de schepping draagt. Dat hij datgene is. Degene is die zorgt dat alles bij elkaar blijft. En hier staat, daar waar 2 of 3 bijeen zijn. In mijn naam, gefocust vanuit de hemel, niet op zichzelf. Niet hoogmoedig. Niet gericht op hun eigen geld, hun eigen carrière, hun eigen wensen, hun eigen ik. Maar daar waar 2 of 3 mensen, het hoeft maar een hele kleine groep te zijn. Die samenkomt vanuit een hemelse verbondenheid in mijn naam. Dan zegt Jezus, daar ben ik in het midden. Daar ben ik, dat middelpunt. Met alle respect, want ik geloof in aanbidding. Ik hou heel veel van aanbidding. Maar het liedje Jesus at the center of it all, door het te zingen, komt Jezus niet in het middelpunt te staan. We kunnen allerlei liedjes zingen. Maar door jezelf te verbinden aan de inhoud van wat je daar zingt, gebeurt het wel. Als je zingt van Jesus at the center of it all, ja, dan zijn je woorden gewoon iets aan het zeggen. Maar daar waar het gebeurt, daar waar Jezus van alles in het middelpunt staat, dat is waar vanuit het leven gaat stromen. Een andere tekst, Lucas hoofdstuk 24. Vind ik zo gaaf, de 2 leerlingen die was na zijn dood en opstanding, vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. En terwijl ze nog aan het vertellen waren, ze waren aan het vertellen over Jezus. Ze waren aan het vertellen over zijn dood en opstanding en weer zijn verschijning. Ze waren, zoals we dat net aan het eind van de zang iets even aan het deden. Ze waren dankbare dingen over hun lippen aan het laten komen. Ze waren dingen aan het uitspreken waarin ze spraken over hoe goed en fantastisch Jezus is. En toen dat gebeurde, kwam Jezus zelf, en hier heb je het woordje weer, in hun midden staan. En hij zei, vrede met jullie. Ook hier zie ik dat zo gaaf als wij gaan getuigen. Als wij gaan spreken over Jezus' werk in ons. En zijn bediening tot ons. En hoe ze hadden het letterlijk over dat Jezus avondmaal met hun gevierd hadden. Over hun intimiteit met Jezus. En ze spraken daar samen over. Precies zoals die vorige tekst uit Matthäus 18 ook al zei. Toen kwam Jezus in hun midden. Denk nooit dat het een trucje is of dat het nodig is van getuigen en praten over Jezus. Oh ja, dat moeten we af en toe ook doen. Nee, het is een... Niet eens een geestelijke oefening, maar het is geestelijke realiteit. Dat wanneer jij begint te praten vanuit de hemel en wat de hemel in jou doet en door jou doet, dan terwijl jij daarover spreekt, gaat zich dat manifesteren. Nou, om, zoals altijd, je te helpen ook iets praktisch mee te nemen. Van oké, hoe ziet dat er nou uit? Wat gebeurt er nou als Jezus in het middenpunt staat? Als je Jezus nou in het middelpunt van je leven zegt en je snapt dat en je wil je erop focussen en je hoort maar er nu over preken. Je denkt, oké, Lodewijk, ja, dat wil ik. Maar hoe ziet dat er nou uit en waarom is het nou belangrijk en wat gaat er dan gebeuren en hoe kun je nou positioneren? Heb ik voor je vandaag weer 3 hele simpele dingen die gebeuren. En er zijn er misschien wel 5 of 10 of 100, maar ik heb er gewoon 3 die als Jezus in het middelpunt staat. Als je Jezus in het middelpunt staat, zet, dan het eerste wat hij doet is dat hij je gaat bevrijden. Als Jezus in het middelpunt staat, dan gaat hij jou bevrijden. Je ziet daar ook even die kettingen. Hij breekt kettingen uit je leven. Iedereen. We kunnen zo goed ons voordoen aan de voorkant als we maar willen. Maar iedereen heeft Jezus nodig. En daarin heeft ook iedereen bevrijding nodig. Bevrijding van zonde. Bevrijding van de invloeden van het leven. Bevrijding van de zichtbare dingen, van de onzichtbare dingen. Bevrijding van de dingen uit je verleden en uit het heden. Pijn, wat dan ook. Moeilijke dingen, mooie dingen. Maar je kunt, als je niet Jezus hebt, zelfs dat heb je talent en heb je heel veel gekregen. Maar zonder Jezus, helemaal zonder Jezus in het middelpunt, zit je gewoon vast. Er is een vijand en die doet allerlei kettingen om je heen. En je hebt daar bevrijdingen nodig. Elke dag heb ik Jezus nodig die mijn denken bewaakt en beschermt en vernieuwt. Maar ik heb die bevrijding nodig. En als je Jezus in het middelpunt zet, dan gaat hij je bevrijden. En ik vond hier een mooie tekst bij, die ik wel even met jullie wil bespreken. Omdat in deze tekst die we zo gaan lezen, zie je een moment dat Jezus in het middelpunt staat. En er zijn twee mensen om hem heen die naar hem kijken. Alhoewel bij die beide mensen Jezus fysiek in het middelpunt stond, of eigenlijk hing, reageerde de een totaal anders dan de ander. En het kan soms echt zo zijn dat je bijvoorbeeld in de kerk bent vandaag, of op een plek bent waar Jezus centraal staat. Maar dat je op een plaats bent waar Jezus centraal staat, is niet garantie dat Jezus' bevrijdende kracht ook werkzaam is in jouw leven. Ze zeggen wel eens, ik moet er even aan denken, maar door naar de McDonald's te gaan word je geen hamburger. Door naar de kerk te gaan word je geen christen. Maar door op een plek te zijn waar Jezus misschien centraal staat, betekent dat al niet automatisch dat de invloed van Jezus ook jouw leven ingaat. Dat heeft ook alles namelijk te maken met hoe reageer je op het moment dat Jezus in het midden is. Hoe reageer je als je op een plaats bent waar Jezus centraal gezet wordt, waar hij zich manifesteert, waar hij zelf spreekt, maar hoe reageer je daarop? Laat eens lezen. Johannes 19, vanaf vers 16, daar staat er dit, het gaat over zijn kruisiging. Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. En zij voeren Jezus weg. En hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar zij hem kruisigden en hem met twee anderen aan weerszijden één, en Jezus in het midden. Ze kruisigden hem en met hem twee anderen aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Daar is dat woordje weer. Het is een hele rot situatie. Maar stel je nou eens voor dat jij daar hing. Ja, ik bedoel, je moet even niet fysiek erover nadenken. Maar dit was echt een rot situatie. Dit was geen leuke situatie. Voor niemand. Voor Jezus niet en voor die andere twee gasten niet. Ze hingen daar totaal naakt, gestript van alles. En Jezus was gefolterd, hij was op, hij kon niks meer. Hij was bezig de zonde van de hele wereld eventjes te dragen en te regelen. Het was een situatie die niet zo leuk en schoon is als de situatie vandaag. En dat is ten eerste iets wat ik heel gaaf zie. Als Jezus met zijn bevrijdende kracht komt, dan komt hij in echt verschrikkelijke rotsituaties. Er is geen situatie in jouw leven zo rot of zo kapot waar Jezus zich niet in kan begeven. Ik zeg hem nog een keer. Er is geen situatie in jouw leven zo rot of zo kapot waar Jezus zich niet in kan begeven. En daar kan hij zomaar in het midden staan. Hij kan vandaag in het midden van jouw verschrikkelijke rotomstandigheden kan hij zijn. En ook hij heeft daar pijn om. Hij was bezig niet alleen de zonden te dragen van die twee gasten die naast hem hingen, maar hij droeg de zonden van de hele wereld. En hij hing daar in het midden. Hij komt altijd in het midden, ook voor rottige situaties. Waarom? Om te bevrijden. Alleen als Jezus dat doet, ook vanmorgen, als Jezus zich manifesteert op deze manier, als Gods geest spreekt op deze manier en hij manifesteert zich in het midden, doet hij ook vandaag. Ik weet het zeker. Ik weet dat hier vandaag mensen zijn. Waar Jezus zegt, oké, en nu kom ik in jouw midden. Dat is zijn aandeel. Maar dan, en het staat niet in het Bijbelgedeelte in Johannes, maar ik heb het even opgezocht in Lucas, daar zien we hoe reageren die gasten eromheen, waarbij hij in het midden hing. Laten we ook dat stukje eens lezen. En dat lezen we in Lucas hoofdstuk 23. Daar staat dan vanaf vers 39, één van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ha, jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Deze man, die was primair gefocust op zichzelf en zijn eigen omstandigheden. En hij vond dat Jezus hem daar maar even snel uit moest redden. Wij kunnen soms naar Jezus gaan. En ik zeg dit ook met alle liefde en alle respect. Maar als je naar Jezus gaat en je geeft je over aan hem. Ja, hij wil je omstandigheden veranderen. Dat is het eerste wat hij wil. Maar Jezus in het middelpunt gaat veel dieper dan alleen dat je naar een soort Sinterklaas gaat die jou eventjes helpt uit je sores. En sommige mensen hebben een wandel met Jezus waarin Jezus een soort oplossing is, maar niet de verlosser. En daar zit wel echt verschil tussen. Dat noem ik de Jezus in je broekzak mentaliteit. En gelukkig is er heel veel genade. Jezus heeft heel, heel veel genade. Maar het heeft te maken met je focus. Met welke focus ga je naar Jezus toe? Ik zie zoveel christenen die naar Jezus toe gaan in aanbidding, of juist niet in aanbidding, omdat ze hun omstandigheden niet leuk vinden en veranderd willen hebben. Soms ook heel logisch. Ook deze man, ik bedoel, wij kunnen daarover zeggen van, oh, wat een stomme reactie. Maar even serieus, als jij er nou had gehangen, wat had jij gezegd? Stel je voor dat jij aan het kruis hing. En hij hangt daar, de verlosser. En je hebt allerlei verhalen over hem gehoord. En hij genas mensen. Hij deed dit en hij dat en zus en zo. Blinde genas, die doden heeft hij opgewekt. En dat wisten die mensen die daar hangen. Daar hadden ze van gehoord. Iedereen had van Jezus gehoord. En je hangt daar. Stel, jij hangt daar. En Jezus hangt naast je. En jij zit in de sores. Jij bloedt en je weet dat je over een aantal uren dood bent. Dan moeten we hier niet gaan zeggen dat wij veel beter hadden gereageerd dan hij. Het is een hele logische reactie. En tegelijkertijd blokkeerde hij zichzelf door die reactie. Soms door een focus van wat in jouw middelpunt staat, kun je jezelf blokkeren van degene die in het middelpunt wil komen staan. Jezus hing er in het midden, maar voor deze misdadiger hingen zijn omstandigheden nog steeds in het midden. Hij hoorde Jezus wat zeggen, maar zijn ogen waren gericht op zijn omstandigheden, dus Jezus moest direct zijn omstandigheden maar even veranderen. Deze man was wel in de aanwezigheid van Jezus. En we hebben net in Johannes gezien, hij hing in het midden. Maar hij had nog steeds zijn problemen in het midden. Maar de ander, vers 40, wees hem terecht met de woorden. Heb je dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar deze man heeft niets onwettigs gedaan. Wat was zijn focus? Hij keek naar Jezus. Hij keek, hè? Ik heb deze plek verdiend. Jezus niet. Hij hangt daar, terwijl ik had daar moeten hangen en ik hang er ook. Maar hij had daar niet moeten hangen. Dat is precies wat Jezus gedaan heeft voor genade. Hè? Zijn focus was van, hij keek Jezus bij wijze van spreken in de ogen. Wat doet Jezus nu voor mij? Hij draagt iets wat ik verdiend heb. Vanuit ontzag voor God keek hij van, man. Daar hangt iemand kapot. Hij is nog erger aan toe dan ikzelf. Want hij heeft 39 zweepslagen gehad. Ik niet. En deze man, die hangt daar voor mij. Focus. Je kunt op een plaats zijn waar Jezus in het midden staat. Maar hoe kijk je naar hem? En in vers 42, hij zei, Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. En dan vers 43, Jezus doet direct wat eigenlijk die eerste man ook verlangde. Ik verzeker je nog, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dus Jezus zorgt ook voor je omstandigheden. Jezus zorgt voor je omstandigheden. Altijd. Altijd. En is het geen koophuis, dan is het wel een huurhuis. Is het niet linksom, dan is het wel rechtsom. Kijk je naar Jezus wat hij voor je moet doen, of kijk je naar Jezus vanuit wie hij is? Dat is waarom die tweede misdadiger ook tegen de eerste misdadiger zei, heb je dan geen ontzag voor God? Zie je niet wie hier hangt? Zie je niet wat er hier aan de hand is? Twee mensen op een plaats waar Jezus centraal staat. Twee verschillende reacties. Dat kan in elke zondagdienst, in elke samenkomst, kan dat gebeuren. Daar waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Maar het is geen garantie dat daar waar Jezus in het midden is, dat hij ook echt in jouw leven centraal staat. Hoe reageer jij op hem? Hij wil je bevrijden. Deze deed ik even een beetje uitgebreid, want die vond ik belangrijk. Hij wil je bevrijden. Hij wil je bedienen. Dat is de tweede. Maar dat is het woord wat hij gebruikt. Ik wil je bevrijden. Ik wil je bedienen. Jezus zegt dit in Lucas 22, vers 25 tot 27. daar waren zijn discipelen waren een beetje bezig met wie is nou de belangrijkste, wie is dit, wie mag dat en wie heeft nou de hoogste positie. En ze waren aan het zeuren over positie. En Jezus zegt dit: vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken. En wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden. En de leider de dienaar. Want wie is belangrijker? Degene die aanlicht om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanlicht? En dan zegt Jezus dit. Hier heb je het woord weer. Maar ik ben in jullie midden. In jullie midden. Daar is het sterretje weer die we zo vaak niet zien. Ik ben in jullie midden als iemand die dient. Jezus is een dienaar die leiding geeft. Geen leider die ook dient. Er zit verschil tussen. Ik ben in jullie midden als iemand die dient. Jezus is heel dienstbaar. Heel voorzichtig. Heel zacht. Hij komt niet. Je hoort hem niks negatiefs zeggen tegen die andere eerste crimineel. Hij wijst ze niet af. Hij veroordeelt hem niet. Hij dient. Hij is beschikbaar. Hij is half dood. Maar hij zegt tegen die ene man: ja, vandaag ben je bij mij in het paradijs. Want je focus is op mij. Dus nu kan ik je meenemen. Ik ben in jullie midden als iemand die dient. De laatste, en dat vind ik heel gaaf, een aantal uit Openbaringen. En ik ga niet alle teksten lezen, maar dit woordje komt ook heel vaak in Openbaringen voor. En sommige mensen kijken naar het boek Openbaringen. En ik geloof dat zelf ook, vind het fantastisch, als een boek, die een soort toekomstvoorspellingsboek over de eindtijd. Allemaal heel gaaf, heel mooi. Ik merk dat mijn kleur, als ik naar de Openbaringen kijk, niet zozeer daarop gericht is. Waarmee ik geloof dat andere mensen daar inzichten in hebben, waar ik onder de indruk van ben. Maar voor mij is de samenvatting van het boek Openbaring heel simpel. Het boek Openbaring gaat: wie dien je? Wie aanbid je? Daar gaat het in diepste over. Het beest of het lam? Dat is waar heel het boek Openbaring over gaat. Het gaat over dat we in een tijd zullen leven waarin er van allerlei ingewikkelde dingen gaan gebeuren. Maar de kernvraag die je door heel Openbaringen hoort is: wie aanbid je? Het beest of het lam? En wat zie je dan in Openbaringen? Meerdere keren, ik heb niet de tijd om alle teksten te laten zien, maar meerdere keren komt dat woordje opnieuw in het midden voor. En dan zie je dat Jezus in het midden wil staan. En daar waar hij in het midden staat, gebeurt er dit. Openbaringen 5, vers 6 en 7, daar staat er dit. Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. Het had zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Het lam staat in het midden, ook in de hemel. En dan staat er in Openbaring hoofdstuk 7, vers 17. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden. Hen naar waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Dit stukje in Openbaringen hoofdstuk 7 staat tussen al een aantal ingewikkelde hoofdstukken die al spreken over de rampen die in de eindtijd zullen plaatsvinden. Maar in het midden van die rampen in de eindtijd is daar een lam die belooft, en dat is de laatste B, dat hij ons zal beschermen. Hij zal ons beschermen. Het lam zal ons hoeden. Het lam zal ons bewaren. In het midden van stormachtige periodes. In het midden van de eindtijd. In het midden van crisis. In het midden van ISIS. In het midden van alles en nog wat. Belooft het lam om ons te hoeden. Hij wil jou bevrijden. Hij wil je bedienen. En hij wil je bewaren. Daar waar je Jezus in het midden zet van je leven. Is dat de vrucht? Hoef je niet te nemen of te claimen. Ik claim nu uw bevrijding en ik claim nu uw bescherming en ik claim nu die bediening en bla bla bla. Maar het is een vrucht, een gevolg. Jesus at the center. En ik geloof het echt, dat er vandaag een aantal mensen zijn, en het maakt me niet uit of er nou 2, 3 of 4 of 10 zijn, die Jezus als bevrijder nodig hebben. En dan heb ik het niet direct over bevrijding en uitdrijven van demonen en al dat soort gekkigheden. Maar Jezus die binnenkomt. Om de kettingen van je leven. Die het leven soms binnenbrengt. door soms dagelijkse dingen of soms door hele diepe dingen vanuit het verleden. Maar hij wil binnenkomen en je bevrijden. En hij komt binnen in die omstandigheden. Ook op dit moment. Hij kent je omstandigheden veel beter dan ik. Maar hij wil binnenkomen. Ik vroeg begin van de dienst, hoe gaat het? En ik maakte een grapje. Misschien gaat het wel niet goed, maar dat kun je niet zeggen. Dat kun je ook niet tegen mij zeggen, maar nu kun je het wel tegen hem zeggen. En je kunt tegen hem zeggen, Heer, kom binnen. Ik heb je nodig. Misschien heb je het gevoel dat je aan een kruis hangt. Misschien heb je het gevoel dat je gekruisigd wordt. En ik wil je vragen om je ogen te openen. Want het zou heel goed kunnen. Dat er midden in deze sores, midden in deze omstandigheden, iemand anders naast je hangt. Die zegt, ik hang hier met je. En de vraag is niet of hij er hangt en of hij in het middelpunt komt, maar de vraag is hoe reageer je op dat hij met je mee aan het kruis hangt. De Bijbel die zegt dat hij weet hoe jij je voelt, hij kent je ins en outs, hij weet alles. Er is niks wat jou kan overkomen waarvan Jezus niet kan inleven en kan begrijpen wat het is. Dus hoe erg het ook is deze ochtend, Jezus is daar. En ik wil je met alle liefde vragen om niet tegen hem te zeggen als eerste, bevrijd mij dan nu. En haal me er nu uit. Maar ik wil je vragen om te kijken naar hem en hem in de ogen te zien als het lam, geslacht voor jou. Mensen hebben me zo vaak gewaarschuwd, oh, ga niet te veel bezig met genade. Want als je kijkt naar genade, wordt er niet meer afgerekend met zonde. Dat is zo'n onzin. Met alle respect voor de mensen die dat zeggen. Want juist, juist genade. Juist zijn genade is de basis. De basis waarop je kunt breken met zonde. Sinds ik genade begrepen heb in mijn leven, heb ik nog nooit zoveel zonde uit mijn leven zien weggaan. Vanuit zijn genade. Vanuit zijn genade. Kijk hem in de ogen. En zeg, Jezus, ik heb u nodig. Ik heb u nodig. Heer, ik wil in de naam van Jezus uitbidden dat hun omstandigheden vanaf dit moment in uitlijning en overeenstemming zullen gekomen met uw wil. Maar we zijn hier niet vanwege de omstandigheden, we zijn hier vandaag vanwege u. Vanwege ons zag voor u, het lam voor ons geslacht. We kijken naar u. En we leggen alles aan uw voeten neer. Onze omstandigheden, onze uitdagingen, hier is het. Heer, zo spreek ik ook tegen elke macht vanuit het Rijk der Duisternis. Tegen elke leugengeest. Tegen elke verdraaiing die het Rijk der Duisternis als kettingen heeft willen zaaien in mensenlevens. Ik spreek in de naam van Jezus het oordeel van de hemel daarover uit. Zodat deze kettingen, deze omstandigheden niet langer zullen ketenen. Maar dat uw bevrijdende kracht erover zal komen. In de machtige naam van Jezus. In de machtige naam van Jezus. Heer, zo wil ik ook uitbidden over het hele huis. Die bescherming of dat bewaren. In het midden van eindtijdachtige omstandigheden. Heer, in de naam van Jezus wil ik uitbidden over Waarde van Leven gemeente. En iedereen die hier zit en iedereen die me hoort ook via YouTube of waar dan ook. Dat het de waarheid is, dat uw woord zegt, want het lam, midden voor de troon, zal hen hoeden. Hen naar waterbronnen van het leven brengen en God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Heer, ik wil het gewoon nog één keer weer uitbidden in geloof op basis van uw woord. Want het lam in het midden voor de troon zal jou hoeden. Hij zal je naar waterbronnen van leven brengen en hij zal alle tranen uit jouw ogen wissen. Heer, zo dank ik u voor uw woord. Zo dank ik u voor vanmorgen. Zo dank ik u voor de geest van leven. En alles wat gesproken is, breng ik voor uw troon. En ik vraag uw bescherming erover. Dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de hemelse Vader en de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons is. In Jezus' naam. Amen.